Goedemorgen. Even een gewetensvraag. Wat ben je vanmorgen? Iemand die denkt vanuit mogelijkheden of iemand die denkt vanuit onmogelijkheden? Iemand die een optimist is of zijn hoofd een beetje laat hangen naar pessimisme? Nou, als dat laatste het geval is, dan moet je zeker kijken naar deze uitzending. We sluiten onze Maand van de Naastenliefde af met een uniek interview dat dominee Schuller jaren geleden hield met een van de bekendste vrouwen als het gaat om naastenliefde. Nee, niet Major Boschart, maar Moeder Teresa. Dat unieke interview wordt voor het eerst uitgezonden. En ik denk dat u en jij ervan zult genieten van die kleine vrouw die zulke grote dingen deed voor de leidende mensen van deze wereld. En daar praat ik over door met Ed Arons, een journalist met een missie die Moeder Teresa een aantal keren heeft ontmoet. En verder veel muziek in de Crystal Cathedral. Laat je verblijden door de muziek van Ik ben de bron van het leven, gezongen door het Crystal Cathedral Choir. En zo hoop ik op een hele mooie uitzending bij de afsluiting van de Maand van de Naastenliefde bij Hour of Power.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
You picked the right place. Things are happening here today. That's where you want to be. And what's happening? Ask yourself the question when you leave the church. Because it's happening in you. Yes, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh God, we don't ask you to be with us. You are. We don't ask you to bless us. You are. We do ask that you will open our minds so that we will receive and believe more than we ever have before. And open our eyes to see you all around us in the sky, in the smile of faces. Hallelujah. Amen. You may be seated. Hear the words of Holy Scripture. These words were actually written by a man over 2,000 years ago called a prophet. His name was Isaiah. It's amazing. Listen to what he wrote. Lift your eyes on high. See who has created these things. Who brings out their host by number? He calls them by name, by the greatness of his might and the strength of his power. Not one is missing. Have you not known? Have you not heard that the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary? His understanding is unsearchable. He gives power to the weak, and to those who have no might, he increases strength. Even the youth shall faint and be weary, and even the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Hear the word of the Lord.
Shadow for life.
Thank you, choir.
Een prachtige bijdrage van het koor van de Crystal Cathedral, getiteld Breath of Life. In 1989 interviewde dominee Schuller moeder Teresa net over de grens van Amerika in Tijuana bij San Diego. En dat was een bijzonder interview. Het is nog nooit op televisie uitgezonden. En wij doen dit nu in het kader van de afsluiting van de maand van de naastenliefde. Want dat is deze maand waarin we ook actie voeren voor Hart voor Kinderen. En dat had moeder Teresa. Hart voor kinderen, hart voor mensen. Kijkt u naar een bijzonder interview, dominee Schuller, met moeder Teresa.
Mother Teresa, today we're in Tijuana, Mexico. What are you doing here in Tijuana, Mexico?
Well, I have come here with the sisters and the fathers and all of us to give tender love and care to the poorest of the poor, to give Jesus to them, because I find they are hungry for love, they are hungry for bread also, but they are beautiful people just left alone. And I want to be his love, his compassion, his presence to them all.
You are a missionary.
Yes.
What is a missionary?
A missionary is a person who carries the word of God and the life of God and brings that presence through his works of love, through works of faith. So, because faith in action is love. Mm. And love in action is service. Mm. And love and fruit of service is peace. So that's why it is wonderful to put faith into a living action that comes from prayer.
You have probably seen more people die than anybody else. Does it make a difference how people die? If they die of physical starvation, as they do in Calcutta, or if they die of emotional starvation, and let's say, and commit suicide, or they take drugs, or they become alcoholics, or does it make a difference?
Oh, great difference.
What is the difference?
Because I don't remember seeing, when I've seen people die of starvation in my heart, they die beautifully. They die in peace with God. And when people commit suicide and all that, they just, and that bitterness or anger or something has causes that. It's much greater, and it's very difficult. I find the work in the rich countries much more difficult than the work in Africa or India, because when I find a person starving or something, I can take him to my home, give something to eat, I've finished. Mm. I've already removed the difficulty. Mm. And if I still keep him a little longer with me and put him on his feet, then it's finished. Mm. While a person who is lonely and unwanted, uncared, left alone like that, there's a terrible bitterness that closes the heart to anybody or anything. I never forget one day I met a man in the street in London, and it looked so terrible. And then I went to him and I took his hand, and my hands are always very warm. And then he said, oh, after a long, long time, I feel the warmth of a human hand. And he sat up and he gave me such a beautiful smile. But I don't know how many times he said, long, long. He had a big lamp. And I said, don't you light this lamp? And he said, for whom? For years nobody has come at this time. I said, will you light the lamp if I send the sisters to you? He said, yes. So every night, the light was lamp. The sisters went to see him. And then after 2 years, he sent me word, tell my friend, the light she has lit in my life is still burning. Mm. That's beautiful. That is what the people are hungry for.
Is it harder to bring love to an emotionally starved person than it is to bring food to a physically starved person?
Oh, much more difficult to the emotional.
Love is such a beautiful thing. Why doesn't everybody rush to give it and receive it?
Because they are preoccupied with other things. Mm. We can love only one thing at a time. I never ask people to give me, but I always say to share. As I'm giving you an opportunity to share the joy of loving by giving until it hurts. I don't want people to give me from their abundance. Mm.
Secularism, do you see it increasing? And what is this doing to human beings?
People are so preoccupied with the things of the earth that they have no time for God, no time. And all this killing and all this. I always say one same thing. If a mother can kill her own child through abortion, what is left for others to kill and to destroy? That's where love has been, love and peace has been destroyed in the very heart. And what else can you expect?
Well, how can you keep smiling when you've seen so much suffering, so much poverty, so much dying and so much death?
But our people need that. That is the best medicine for them. When you come to them in their sorrow, in their suffering, their pain, and you really make them feel loved, wanted, and you give them the real that, you show your tender love for them. Mm. Not words, but that attitude. I think brings new life in their life.
What is the worst thing about poverty? Abject poverty, what is the worst thing
about it? The person that suffers from poverty.
Yes, what's the worst thing that
I
happens?
I think hunger.
Hunger.
Hunger is terrible.
How about shame? Do the poor in the world feel shame because they're poor, or don't they?
They don't feel shame, but you see, people who have had before, who have experienced better things, they feel. But the poor people who have they have, that's their ordinary way of life. They have never experienced anything else. They are not ashamed.
Okay.
But what they don't like is to be exposed. I picked up a man from a drain, then I brought him to our home full of worms, full of dirt. And what did he say? I've lived like an animal in the street, but I'm going to die like an angel, loved and cared. And he died with a big smile on his face.
Yes.
Took us 3 hours to clean him, to take away all the worms. But he died with a beautiful smile, dignity, loved, cared, and in peace with God. But there was no bitterness, no anger, no nothing. He was so happy to die.
How do you bring dignity to the living?
Say, for example, somebody came and told me, they said, Mother Teresa, you are only feeding them, you know, you are giving them the fish. But why don't they give them the rod to catch the fish?
Mm-hmm.
So I said, my people, when I pick them up from the street, we only take street kids. I said, they can't even stand, still less to be able to hold their rod. Mm-hmm. But I said, I'll give them the fish to eat. And when they are strong, I will hand them over to you, and you teach them how to hold the rod and catch the fish.
Mm-hmm.
Then he never asked me another question.
Yeah. Mother Teresa, do you have a special blessing or a special prayer to all of the people who are watching and listening now?
Yes, I would like them to bring prayer back again into their life, into their family, because love begins at home. And it begins by praying together. Family that prays together always stays together. And if they stay together, they will remain united, they will love one another, and they will never allow anything to break their unity and peace. That is why it's very, very important that the families teach their children to pray and pray with them. And as we have in our, because when we look at the cross, no, we understand how much Jesus loved us.
Mother Teresa, thank you for giving your life to Jesus.
Thank you. Thank you for all you do for Jesus.
Moeder Teresa. Wie kent haar naam niet? Een van de mensen die haar regelmatig heeft ontmoet is Ed Arons. Ed, goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent een betrokken journalist. Je noemt jezelf een journalist met een missie. Je was ook hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad. Je bent betrokken geweest bij Stichting Getuigenis van Gods Liefde. Over de hele wereld actief was. Uit de erfenis van Piet Derksen van Center Parcs. Ja. En je hebt moeder Teresa een aantal keren ontmoet, zoals gezegd. Wat is je bijgebleven?
De paradox dat het zo'n klein vrouwtje is, die komt zeg maar net boven mijn navel. Ik heb ze verschillende keren vertaald en dan staat ze zo naast je. Die dus heel klein is en tegelijkertijd heel groot.
Ja.
Heel eenvoudig, maar tegelijkertijd heel diep. En als je kijkt ook naar haar hele leven, dan is er niks, geen glamour, geen power. Hè? Op de manier waarop wij denken, vaak aan power denken. maar juist een enorme kracht van binnenuit waar je merkt, dit is de kracht van God. Ja. Het is zelfs zo dat je moest heel goed luisteren naar haar als vertaler, want zij sprak heel zachtjes. Dus zij had helemaal geen retorische gave. En dat maakt juist die kracht zoveel groter. Ja. Want als je haar ontmoette, dan was je ondersteboven. Ja. Het is zelfs zo, dat is misschien wel grappig om het te vermelden, dat de allereerste keer was denk ik 84, 85, bij Getuigenis van Godsliefde in Eindhoven aan de Markt. Toen hadden we moeder Therese uitgenodigd. Bijna niemand kende haar toen nog. Dat was echt in de begintijd van haar bekendheid. En toen hadden we religieuzen uitgenodigd. Dus een zaal vol religieuzen, denk ik 250. En na afloop kregen we een telefoontje. Oh, er was een zuster die had de hele nacht niet kunnen slapen. En we kregen klachten van het bisdom. Ja, hoe zit dat dan? Dat zijn zusters die dan een beetje verburgerlijkt zijn. Die komen bij moeder Therese. En moeder Therese die haalt hun oude vuur naar boven. En dat is natuurlijk enorm. Brengt wanorde in hun leven en onrust in hun leven. Want ze zijn niet meer. Ze voelen zich niet meer thuis op een flatje. Bij wijze van spreken. Hè? Ja. Maar dat geldt ook voor leken mensen. Dat als je zulke mensen tegenkomt. En dat is denk ik ook een teken van hun heiligheid. Tussen aanhalingstekens. Dat ook al is het zo eenvoudig wat ze zeggen. Dat je wordt er door geraakt. Om anders te gaan leven.
Wat was het geheim van moeder Therese? Als onbekend iemand geboren in Albanië. Gestart in Calcutta met een prachtig werk. En uiteindelijk wereldberoemd geworden.
Ik denk dat zij terugging naar de basis. Dat zij zo'n intens contact met God had. Terug naar de wortel. En de wortel is gewoon, wat je doet, moet je doen met een intense liefde. Dus zij zei ook tegen mensen, ben er niet op uit grote dingen te doen, maar de kleine dingen met een grote liefde. En dat had ze ook weer van de kleine Theresa van Lisieux, haar favoriete heilige, naar wie ze ook zelf genoemd is, Theresa. En dat was denk ik het geheim. Dus niet grote dingen willen doen, maar de dingen die je doet, met een intense liefde doen.
Als je naar de eenvoud van moeder Theresa kijkt, tegelijkertijd in een setting van, nou, mag ik zeggen pracht en praal, ook een beetje in de Christian Cathedral zien, dan is dat zo in contradictie met elkaar, lijkt het.
Ja, het zijn twee kanten van dezelfde kerk, zou ik zeggen. Hè? Je hebt aan de ene kant de uitbundigheid van de liturgie, van de kathedralen, van de gebrandschilderde ramen. Maar aan de andere kant van de kerk, daarachter zou je kunnen zeggen, of daaronder, daar zit een hele diepe inspiratie die je ziet bij de heiligen, wat wij heiligen noemen, mensen die heel intens met God geleefd hebben, zoals moeder Theresa. En dat speelt zich af in het diepste van het hart van de mens. In de soberheid van God en ik samen bij elkaar. En daar zijn woorden overbodig, daar is alleen maar stilte en contact met God, of zijn bij God. Maar moeder Theresa, ik weet niet of je dat weet, maar moeder Theresa heeft de laatste tientallen jaren van haar leven een geestelijke dorheid meegemaakt. Dus zij had geen uitbundigheid van binnen, maar wel een trouw en een echtheid om bij God te zijn. Ook al voel je niets. En dan toch zo'n contact met God te houden. Dat je van daaruit kunt leven. Ik vind dat groot.
Prachtig om ervaringen te delen. Ik heb moeder Therese ook een paar keer ontmoet. Mag ik met je delen?
Ja.
Ik was jong journalist. Was in Calcutta. En ik zou moeder Therese die dag interviewen. De zusters hadden gezegd. Moeder Therese begint elke dag met gebed. En wees aanwezig. S'morgens om 5 uur of zo. In de kapel. En daar kwam die kleine non binnenlopen. En we knielden allemaal. We gingen binnen. Nou ja, na 15 minuten had ik voor mijn familie, mijn vrienden, Nederland en de hele wereld gebeden. Toen wist ik niet meer wat ik zeggen moest.
Dat is voorbeden.
Ja. En het ging urenlang door. Ja. Maar wat ik zo echt vond van haar was, ik keek naar, ze had een blauw vest aan. En de mouwen waren doorgesleept.
Altijd dezelfde vest.
Ja. Maar wat een puurheid. Ja. Waarom vinden we dat zo weinig meer? Waarom zijn er zo weinig moeder Theresa's in deze
wereld? Er zijn heel veel moeder Theresa's.
Toch?
Godzijdank wel. Ja? Maar die staan niet voor de camera. Er gebeurt zoveel in het beslotenen van kloosters, maar ook in de beslotenheid van de binnenkamer van mensen zelf. Zoveel mensen die echt intens in God geloven. En dan niet bidden, zeg maar, van ik bid voor die en die en die en die. Dan ben je weer heel functioneel bezig. Maar gewoon bij God zijn, om wie God is.
Je bent zeer bewust katholiek. Ook daar praktiserend mee bezig. Nou, gaat de katholieke kerk door flink wat schandalen. Waardoor mensen in verwarring raken. Hoe ervaar jij dat? Doet je dat verdriet?
Ja, natuurlijk doet me dat verdriet. Vooral omdat het mensen beïnvloedt die weinig met het hart van de kerk te maken hebben gehad. Heb je het hart van de kerk, Christus, dan kun je die dingen relativeren. Dan doen ze pijn, maar dan kun je daarmee verder gaan. Dan maak je ook het lijden vruchtbaar. Maar voor mensen die je wilt bereiken met de liefde van God, is het moeilijk, want voor hen is het een barrière. Maar aan de andere kant, als ik zie hoe de kerk in beweging is, dan zeg ik alleen maar in de goede kant uit. Kijk, de tijd van de geslotenheid, waardoor de seksuele misbruik heeft kunnen ontstaan, is voorbij. Er is veel meer transparantie. Als je kijkt ook naar het beleid van de kerk, zelfs in Nederland, waar we een tijd heel vrijzinnig zijn geweest, is het beleid is goed. Het beleid gaat om Christus. De kerk is Christus en de Christus is de kerk. Wij zijn samen de levende Christus, door wie Jezus dezelfde wil zijn op aarde als die was 2000 jaar geleden. Ja, zijn lichaam. En dat worden we steeds meer.
Ed, je bent een vooraanstaand katholiek journalist. Je hebt heel veel gepubliceerd tot de dag van vandaag. Maar wat geloof je nou ten diepste zelf?
Als ik het heel eerlijk mag zeggen, dat God liefde is. Een liefde die zoveel meer bereid is om ons te geven, dan wij openstaan om te ontvangen. En in de mate dat wij openstaan om te ontvangen, die liefde van God, gaan we die liefde uiteraard ook uitdragen. En kan God zichzelf zijn in deze wereld. En dat is gelijk de tragiek van Gods hart, hè? Ja. Hij wil zo graag zijn liefde geven. En het lukt zo moeilijk omdat wij hem niet in staat stellen om die liefde door te geven. Het lijden van God. Ja. Het lijden van de liefde. Ja.
Link ik naar een andere bekende katholiek door, die jij ook goed hebt gekend, Henri Nouwen.
Ja.
Ik mag wel zeggen, een van onze favorieten in Hour of Power Nederland.
Heb ik gemerkt, ja.
Nou ja, we hebben... Er zijn vele duizenden boeken verkocht. De uitzendingen worden overal in kerken herhaald. Ik spreek zoveel mensen die juist gegrepen zijn door de woorden van Henri Nouwen. Kun jij ook over dat mysterie Henri Nouwen wat vertellen?
Ik denk dat het geheim van Henri Nouwen was. Ik heb verschillende keer ook contact met hem gehad. Met een dochter die daar ook een tijdje bij Daybreak gewerkt heeft. Maar dat was denk ik ook zijn eigen kwetsbaarheid. Zijn eigen onzekerheid, zijn eigen worstelen. Hij bracht niet van bovenaf een dogma. Nee, hij liet de worsteling zien van mensen die op zoek zijn, die zichzelf tegenkomen, die worstelen met hun eigen kleinheid. In zijn geval was hij een gevierd professor, auteur, spreker. Maar daar zat het hem niet in. Nee. Dan kom je toch weer terug bij moeder Teresa. Ja. Het gaat om de basics. Ja. Het gaat om dat hele diepe contact met God. Wie ben jij bij God, voor God? En niet zozeer hoe ben je gevierd bij andere mensen.
Kunnen we allemaal op onze eigen plek een moeder Teresa zijn?
Moeder Teresa die zei het wel eens tegen een journalist. Die zei van, u bent een heilige, hè? Toen zei zij tegen die journalist, daar zijn we allemaal toe geroepen.
Ja.
En wij zijn allemaal geroepen om Gods liefde gestalte te geven in ons leven.
Lukt je dat?
Nee, tuurlijk niet. Als ik gewoon stil ben bij God, dan zie ik mijn kleinheid. Toen ik sprak met moeder Teresa, ervoer ik mijn kleinheid. En dat is denk ik ook het goede van mensen als moeder Teresa. Die houden de norm hoog. En die dagen ons uit om niet bij de kleinburgerlijke van ons bestaan te blijven staan. Want we zwakken allemaal af. Maar terug te gaan naar dat innerlijke vuur. Naar die eerste liefde. En naar de radicalen van het evangelie om God alles te geven.
Heel fijn dat je hier was, Ed, vanmorgen. Dat je wat van je ervaring wilde delen met moeder Teresa. Haar betekenis. En daarmee sluiten we onze maand van de naaste liefde af. Jou de vraag, naaste liefde, wat is dat ten diepste?
Ik denk weer wat moeder Teresa zei. Die dingen die je doet, doen met een grote liefde. Betekent ook contact met elkaar. Betekent ook het gesprek nu. Betekent ook straks weer misschien mijn boterham eten of iemand de weg vragen. Maar die dingen die je doet met een intense liefde doen. Dat die persoon op dat moment is voor jou jouw naaste. En door jou heen kan God, door al je gebrekkigheid heen, kan God die naaste raken met zijn liefde.
Mag ik je heel hartelijk danken voor je zijn hier vanmorgen. En ik geef je graag een herinnering mee aan deze morgen.
Oh,
je bent een trouwe kijker van Hour of Power.
Ik kijk heel regelmatig.
Ja, fijn om te horen. Wat vind je ervan?
Ik vind het altijd bemoedigend. Mijn moeder is 2 jaar geleden overleden. Die keek altijd naar Hour of Power, daarna naar de uitstiefiering. Die zei, Hour of Power bemoedigt mij zo.
Ja.
En dat is denk ik het bemoedigende van de mooie muziek. Bemoedigende van de goede getuigenissen. En van een opbeurende, opbouwende preek. Ja.
Kijk, je hebt het verwoord zoals ik het niet zou kunnen verwoorden. Dominee Scholler, ook zo'n bijzondere man. We hebben hem straks gezien, het interview met moeder Teresa. Hij vermeldt het ook in dit boek, De Reis van Mijn Leven. Ja, als je zo oud bent geworden en zoveel mooie dingen hebt mogen doen, dan is het ook een dik boek.
Nou, dankjewel.
Wij passen er samen nog niet in.
Pas uit?
Nee, is een paar jaar oud. Okay. Dus het moet nog aangevuld worden.
Ja.
Hartelijk dank. En jouw oproep tot naaste liefde, daar sluit ik mij bij aan. En dat doe ik voor onze Hart voor Kinderen organisatie verbonden aan Hour of Power. En we kunnen gelukkig zoveel doen voor kinderen die niet zonder uw en jouw hulp kunnen leven zelfs. En hoe je kunt helpen, zie je nu.
Haiti, een van de armste landen ter wereld. En een jaar na de aardbeving is de chaos nog even groot. Door de aardbeving hebben veel kinderen hun ouders verloren en zijn dakloos geworden. Hart voor Kinderen wil deze kinderen omarmen, ze liefde, zorg en onderwijs geven. Een hoopvolle toekomst. De appartementen voor de opvang van 48 kinderen zijn klaar en in gebruik genomen. Uw hulp is nu nodig bij het dagelijks onderhoud. Voeding, kleding, onderwijs en heel veel liefde. Voor maar 22 cent per dag helpt u deze kinderen aan een thuis. Word donateur en bel 035 77 21104 of ga naar onze website. Steun Hart voor Kinderen, nu.
Why do we go to church every Sunday? Well, some of you are saying we don't. Glad you reminded me. You should. We come to church every Sunday, if we're Christians, to have our faith revitalized, re-energized, and built up again. It's nothing new that we invented. It's been the tradition of great historic religions, the Jewish people. Once a week, following the commandment of God, who said that the seventh day should be the Lord, the God's. And that's because God knows we need one day in seven to come alive with excitement, enthusiasm, to be re-strengthened and redirected. And if we stop going to church regularly, there will be a difference in our lives. And I've seen that happening more in my current times of living. When I was a little boy, everybody went to church every Sunday, Catholic, Protestant. It was wonderful. So I encourage you to change some of your schedules. Interesting, I use the word change. Because change is the title of my morning message. What your life amounts to, how you handle the hurts of the past, how you handle the opportunities of today, how you set your goals for the future, it's all up to you. There probably is not a more important verb than the verb change. And it's really used a lot in today's world because with businesses that are running into problems and with cultures that are in conflict and with denominations that are going downhill and churches that are emptying out in many, many places, we're looking at the word change. What's changing? Why is it changing? Is it good? Or is it fearful? Where does the change come from? A lot of good change happens in our life, I can say in mine, because people pray for us. And our mother's prayers never die. Now that's one of the more recent insights I've had on the subject of prayer, that is, prayer does not have a lifespan. The Bible doesn't say if you pray and God will keep that prayer in front of him for a week or a month or a year or until you die. I am convinced a lot of great things that are happening in your life, and surely that's happened in my life, happened because people prayed for me, and the prayers are right still in the front desk of the Lord Almighty. Beautiful, wonderful. Now, look, it's all around us. You can't escape it. It's in culture, in the clothes you wear. I remember my first trip to Eastern Europe, maybe 40, 50 years ago. And I noticed, I think the first country was Romania. All women wore the same dress. It was always a black dress. There was no style. Arms for the arms, covering of the body. But that was the style. And I said, why don't they change? Oh, I was told, some of these dresses are over 100 years old. They were their mother's dress. When they die, the dress will go to their daughter. They don't throw clothes away. If the clothing is damaged and can't be repaired, that's something. And so all of the Eastern European countries that I've visited, black dresses, no colors, no style, permanent lifespan. What makes these changes? Not wearing out, not becoming dysfunctional. The shape, the style, the color, there are a variety of factors that make it. I'm just saying, change. We all live with it in one way or another. And it can be very dangerous, of course, especially in communications. I remember attending a very important meeting of about 20 people in New York City in a very fashionable meeting room. And the people there were named people, all very sophisticated. This is only about 4 years ago. It was a contentious meeting. And finally, the one woman who held strong positions got upset. She jumped up and she said, I can't repeat the words. In that colony, in that collection of people, she used the F word more than once. I was just shocked. Silence. She went to the front door, opened it to leave, and used the word again. You all. Slammed the door. There have been changes in our culture, changes in our society. I have tried to raise my children to use certain words and not to use other words. And I've been criticized by people saying, what's in the word anyway? A word has an awfully lot to do with the self-image of the people who have to listen to it. Words have a lot to do with your self-image, and your respect. And there are no rules against it. Most people don't have principles anymore. Boundaries have been set aside. What happens to us when the changes that come upon us affect our immediate environment? This is an important sermon. Very important, because I don't have the answers. If I had the answers, it'd be pretty simple. But I don't. I don't think Juan Carlos does either. Changes, how do you handle them? Evaluate them up front. They may be good changes. They may come to you today because a mother prayed for you, or a father prayed for you, or you prayed for yourself. It may have happened years ago, but when God catches a prayer, he doesn't read it and throw it in the basket. He puts it on the shelf and looks at it from time to time. And I've lived through times when I wondered what happened. And I looked back and I could spot the time in history when certain people prayed for me and their prayers were answered with positive changes. That's why this faith gives you hope. This faith gives you optimism. Wow, the faith today. I have friends in the entertainment industry that had to watch their careers go down because entertainment changed in what was once considered absolutely impossible public entertainment was broken by new generations that came along, and they got by with it. And pretty soon you have a new cultural change. In ethics, in morality, I don't need to preach to you and tell you, look at the morals that are tolerated today in America, and publicity personalities and celebrities in the entertainment and other businesses are doing what is considered immoral. And what changes are going to happen in America's culture in the next 20 years, in the next 40 years, in the next 100 years? We are living in change, and nothing is going to stop that. Nothing. It will keep on going. How the changes are shaped, something else. How do we handle changes? Well, first of all, let's see if we can't make the changes instead of having to follow the changes. I'm giving everybody an assignment today. Never done this before in my earthly life. When you get out of here, go home or an office or wherever, take a sheet of paper and title it, Changes I'd Like to See Made Around My Life. And be courageous. Dare to write it. Look at all of your life. The economics, the spiritual, the morals, the sexual, everything. Make a list of the changes you'd like to see made. Now you have the freedom to do that. You have the power to go home and get a paper and pen and write it down. Very important, because in all of this thinking business, whether it's positive or negative, you do have the right to make the decision what changes you'd like to see made. I can tell you, all of you should put one thing at the top of that list. And with this, I close. I'd like to see God more real in my life. And it should come from your heart, not from this pulpit. I really don't think I can change people, except I think I'm changing people now when I'm asking you to make a list of the changes you'd like to see in the weeks, days, months, and years to come. Our world is not going to be the same world in 10 years, and surely not in 20. And what will be the ideas that will take prominence? Who will be the persons that make a difference? It may be you writing a letter to the editor. They have made changes. It may be you coming to church and receiving a challenge to become a Christian of a kind and a type and a lifestyle and a depth that you never imagined you'd be there. And you're going there. I'm asking you to go there. And you can do it. The biggest changes in your life are yet to happen. Hallelujah. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace in your going out and in your coming in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come and stand before Jesus in that day which for you there will be no sunset, only eternal light and life forevermore.
Een prachtige gedachte van dominee Schuller. Het gebed heeft geen houdbaarheidsdatum, dus je kunt bidden en op zijn tijd verhoort God je gebed. Moeder Teresa, wat een geweldige vrouw. Er was ooit iemand die zei tegen moeder Teresa, wat bidt u? En dan zei ze, nou, ik bid niet, ik luister naar God. Vroeg hij, ja, wat zegt God dan tegen u? Dan zei ze, niks, want hij luistert naar mij. Nou, mooie uitspraak. Wij zijn blij met het kijken van zoveel mensen naar deze uitzending. We hebben vorige week zoveel reacties gehad op die prachtige toespraak van Nick Vukovic, die dat mooie boek heeft geschreven. Leven zonder beperking. Een uitdagende titel als je geen armen en benen hebt. Nogmaals verwijs ik naar onze website www.outofpower.nl, waar meer staat over onder andere dit boek. Volgende week hopen we er weer te zijn. Dan met Arjen Vink. Hij is als zanger betrokken bij het Psalmproject. Die prachtige oude psalmen, 3000 jaar geleden geschreven door David, hè, dus jongen die koning van Israël werd. En Arjen werd getroffen door een ernstige ziekte. En wat die psalmen voor hem betekenen, en misschien ook voor u en voor jou, vertelt hij volgende week in Hour of Power. Een hele goede zondag toegewenst. En wij hopen tot volgende week.
This is Robbie Schuller, and I had such a wonderful time last year in Israel with the Hour of Power Netherlands. We had a wonderful time. We went to all the biblical sites, Jerusalem and Galilee, and I was able to share from the scripture at each of these sites. And I promised when we were there that we would do it again in Turkey. We would follow the steps of Paul. Join us next October. We're beginning in Istanbul, the gateway to the New Testament. And we're really looking forward to it. It won't just be all spiritual, though. We'll have fun, we'll be at wonderful resorts, eat great food, and we hope to see you there next October.
Samen in de voetsporen van Paulus. Van 10 tot 21 oktober reist u met Hour of Power langs de mooiste culturele, bijbelse en historische plaatsen van Turkije. Een reis onder leiding van Robert Schuller en Jan van de Bos om nooit meer te vergeten. Vraag informatie aan via www.hourofpower.nl of bel ons kantoor 035 538 0588.
Na de aardbeving is de chaos op Haiti nog even groot. Veel kinderen verloren hun ouders en zijn dakloos geworden. Hart voor Kinderen wil deze kinderen liefde, zorg en onderwijs geven. De appartementen zijn klaar. Uw hulp is nu nodig voor voeding, kleding, onderwijs en heel veel liefde. Dat kan voor maar 22 cent per dag. Word donateur en ga naar www.hartvoorkinderen.nl.